Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 9 en daarvan het 11e en het 13e vers. Zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft en laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Vers 11 en 13 van Psalm 9. Uit het heilige woord van God lezen we vanmorgen uit de openbaring 1 en daarvan vers 9 tot en met 18. Dus openbaring 1 vers 9 tot en met 18. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we Psalm 81 vers 4. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met vers 18. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamus en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkende, koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een 2-snijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 30 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En wat er verder volgt uit vers 1 en 2 van Psalm 30, ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. Gemeente, de tekst van deze morgen is uit Openbaring 1, daarvan vers 18, het laatste gedeelte. De Heer Jezus zegt daarin tegen Johannes: en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Het is een heerlijk getuigenis dat van de Verlosser van de wereld gegeven wordt in Jesaja 25, waar van hem gezegd wordt: hij zal de dood verslinden tot overwinning. Ik versta daaronder niet, zoals Hugo de Groot, het doodsgevaar waarin de Joden verkeerden onder Sanherib. Ook niet, zoals andere verklaarders dat duiden, de macht van de Romeinse vervolgingen. Maar ik versta daaronder, zoals de Nieuwtestamentische Schrift het meer dan eens uitdrukkelijk verklaart, dat wat feitelijk de dood genoemd wordt, namelijk de lichamelijke en eeuwige dood, de hel. Dat deze verslonden wordt tot overwinning, dat wil niet zeggen dat de dood en de hel helemaal weggenomen worden, want ze blijven er nog voor de mensen zonder God. De tekst heeft betrekking op Christus' eigen persoon. Het wil zeggen dat hij door de kracht van zijn eigen vermogen, door een onweerstaanbare verrijzenis, zich aan de dood en aan de hel zou ontworstelen, dat hij die zou overwinnen. Toch, dat is niet het enige en niet het belangrijkste in deze tekst. Ze wil ons vooral zeggen dat Christus, terwijl hij zichzelf aan de dood heeft ontworsteld, ook door zijn dood en opstanding voor al het volk des Heren aan de hel en aan de dood hun overheersende kracht ontnomen heeft. Zeker, dat is een opmerkelijke samenhang van zaken. Jezus, die dood geweest is, is niet alleen levend geworden voor zichzelf, maar hij heeft daardoor ook voor anderen de sleutels van de hel en van de dood in zijn hand gekregen. We lezen over een dode man die nadat hij in het graf van de profeet Elisa geworpen was, door het aanraken van zijn gebeente weer levend werd. Toch bleef de profeet zelf dood. Men leest nergens dat het ooit gebeurd is dat er van iemand die uit de dood was opgewekt kracht uitging, zodat hij door zijn opstanding ook anderen het leven gaf en uit de dood en de hel verloste. Dat is alleen het bijzondere recht van de Heer Jezus Christus. Hij brengt door zijn opstanding uit de dood dat alleen. Hij voegt deze twee zaken samen. Ik leef en gij zult leven. Daarop ziet Paulus als hij zegt: indien wij dan met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Met hoeveel nadruk toont de Heere Jezus dat aan Johannes in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Hij had zich aan Johannes getoond in zijn dood en in zijn leven toen hij tot hem zei: ik ben dood geweest en ik leef. Maar nu laat de Heer Jezus erop volgen: en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Hij toont daarmee aan dat hij niet alleen de dood voor zichzelf verslonden heeft, maar dat aan hem daardoor ook als overwinnaar de sleutels van de poort van de dood en van de hel zijn overgegeven. En dat hij die heeft ontvangen ten goede van zijn volk. Hierdoor kan niemand van hen weer door de dood en de hel vastgehouden of beschadigd worden. En dat is een voortreffelijke beschrijving van de Heer Jezus, waarvan we er al zoveel in dit hoofdstuk lezen. Zij tonen de Heer Jezus in zijn hoogste macht over de hel en over de dood. De grootste alleenheersers die ooit in deze wereld geregeerd hebben, die kunnen hier niet bij. We willen twee zaken in deze tekst nader overdenken. Allereerst datgene waarover de Heer Jezus de hoogste macht heeft, namelijk over de hel en over de dood. Ten tweede, de macht die Christus daarover heeft. Want hij zegt, ik heb daarvan de sleutels. Dus als eerste datgene waarover de Heer Jezus de hoogste macht heeft. Zoals dood en hel in de aard van de zaak zeer nauw aan elkaar verbonden zijn, zo komen zij in het woord van de Heere ook vaak samen voor. Denk maar aan 1 Korinthe 15, waar staat, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ik ga hier voorbij aan alle bijzonderheden en aan de letterlijke betekenis van de dood en van de hel. Ik heb slechts op het oog om u te tonen hoe de Heer Jezus hier de sleutels van de hel en van de dood heeft. Zakelijk versta ik hier onder de hel, de eigenlijke hel, de plaats van de rampzalige verdoemenis. Onder de dood versta ik de scheiding van ziel en lichaam. Het is waar dat Jezus ook de sleutels heeft van de geestelijke en eeuwige dood, om daar wie hem behaagt uit te laten of ingesloten te doen blijven. Maar omdat zich dit in het verband van onze tekst het beste voegt, verstaan we er hieronder de lichamelijke dood. En daar hangt dan mee samen ook de toestand van het lichaam in het graf, dat daarmee verbonden is. Niemand moet erover vallen dat de hel hier voor de dood genoemd wordt, terwijl de hel de plaats van de verdoemde is. Als men al enige volgorde in de tijd zou nemen tussen dood en hel, dan nog bindt de geest des Heren zich in de woordvolgorde niet altijd aan deze volgorde in tijd. Daarom is een andere woordschikking hier ook geheel onnodig. Maar los van dat zijn ook de hel en de dood zo nauw en direct aan elkaar verbonden, dat het ene het begin is van het andere. We hoeven er niet aan te twijfelen dat het hier geen eigenlijke, maar een overdrachtelijke manier van spreken is, als aan de Heere Jezus de sleutels van de dood en de hel in bezit worden gegeven. Men moet dus niet denken dat er aan de hel en aan de dood werkelijk poorten en deuren zitten, dat er sloten op zitten en dat er sleutels bij horen. Wel is het zeker waar dat men hier over de hel niet alleen moet denken aan een toestand, maar ook aan een plaats, zoals de Bijbel dat ons steeds laat zien. Wij zien ook dat het woord van de Heere wel poorten aan de dood toeschrijft, zoals bijvoorbeeld in Job 38, waar gevraagd wordt, zijn u de poorten des doods getoond? En ook in Psalm 9, u die mij verhoogt uit de poorten des doods. Het is zeker dat men hier aan een beeldende, aan een figuurlijke manier van spreken over sleutels moet denken. Het spreken in het meervoud over sleutels vindt ongetwijfeld plaats om de vele manieren en middelen van openen en sluiten die de Heer Jezus heeft, daarvan duidelijk te maken, zowel ten aanzien van de hel als ten aanzien van de dood. Wat nu eigenlijk sleutels zijn, dat weet je door er gebruik van te maken. Het zijn voorwerpen om iets mee te openen dat anders voor ons gesloten zou zijn. En om daardoor buiten of binnen te laten wie men buiten of binnen wil hebben. Ik ga hier voorbij aan de uitvinding van sleutels en aan het veelvuldige gebruik hiervan bij alle volken in allerlei verschillende omstandigheden. Ik wijs er slechts op dat sleutels het overtuigende bewijs zijn van de macht en de kracht die iemand ontvangt. Zie dat maar in het maatschappelijke leven, bij de aanstelling van Eliakim tot koninklijke schatmeester in plaats van Sebna. De Heere zegt dan over hem: ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen, en hij zal open doen en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten en niemand zal open doen. Datzelfde beeld wordt gebruikt voor de koninklijke heerschappij die op de schouders van Jezus rust. Ook van hem wordt gezegd dat hij het is die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. Openbaring 3. Onder dezelfde benaming heeft Jezus de kerkelijke macht van de prediking en de uitoefening van de tucht aan zijn apostelen gegeven, toen hij tot hen sprak: ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij zult ontbinden op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Als de Joden iemand tot een leraar aanstelden, gaven zij hem een boek en ook een sleutel in de hand. Zij noemden dat de sleutel van de kennis. De Joden maken in hun geschriften ook vaak melding van verschillende sleutels die God voor zichzelf bewaard heeft, waarover hij geen mens de macht geeft. Dat zijn bijvoorbeeld de sleutel van de kennis, de sleutel van de regen, de sleutel van de baarmoeder, de sleutel van het voedsel, ook de sleutel van het graf, die door anderen weer de sleutel van de opstanding wordt genoemd en in onze tekst overeenkomt met de sleutel van de dood. De Joden hadden er ook wel aan mogen toevoegen dat de Heere de sleutel van het hart van de mens heeft. Zo zal u, denk ik, de reden waarom in onze tekst over sleutels gesproken wordt nu wel voldoende duidelijk zijn. De sleutels van de hel en van de dood zijn hier niets anders dan de soevereine macht die Jezus over de hel en over de dood heeft. Het is nodig dat wij nu onderscheid maken en wat nader aangeven wat die sleutel van de hel en die sleutel van de dood nu ieder voor zich zijn. Als eerste de sleutel van de hel. Als Jezus hier spreekt over een sleutel van de hel, dan moet dat niet zo uitgelegd worden alsof de Heer Jezus op een plaats aan een bepaalde deur van de hel zou staan, om er daarvoor te zorgen dat er niemand uit zou komen, of ook om iemand die erin zit er weer uit te laten. Daarheen zijn de gedachten gedwaald van degenen die gedroomd hebben van een plaatselijke neerdaling van Jezus in de hel. Hij zou daar uit een voorportaal van de hel of uit de hel zelf mensen hebben verlost en uitgeleid. Sommigen hebben ook gedacht dat Jezus eens al de verdoemden, ja, de duivelen zelf uit de hel zal laten. Maar dat zijn maar dromen. Hier geldt het wat Abraham uit de hemel tot de rijke man in de hel zei. Tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. Maar als Jezus hier spreekt van de sleutels van de hel, dan bedoelt hij daarmee dat hij sleutels heeft ten aanzien van drie zaken. Ten eerste met betrekking tot de uitverkorenen. Ten tweede dat hij sleutels heeft met betrekking tot de duivels. En ten derde dat hij sleutels heeft met betrekking tot de goddelozen. Ten aanzien van de sleutels die de Heer Jezus heeft ten aanzien van de uitverkorenen kunnen we zeggen dat hij drie sleutels heeft. De eerste sleutel is de macht die hij heeft om mensen die zeker in de hel zouden moeten komen van die noodzaak te verlossen. Heel de wereld die is voor God verdoemelijk. Dat geldt ook voor de uitverkorenen. Ook zij moesten noodzakelijk vanwege de vloek van de geschonden wet, vanwege Gods wrekende rechtvaardigheid naar de hel toe. Maar Jezus heeft nu een sleutel gevonden om hen daar uit te houden. Zijn verdiensten zijn die sleutel. Dat is zijn borgtocht en de volbrenging daarvan in het werk van de verlossing door zijn gehoorzaamheid en door zijn lijden. Daarmee koopt hij de zijnen vrij van de hel. Daardoor verlost hij hen, zodat ze niet in het verderf neerdalen. Zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hij bevrijdt hen op deze wijze niet alleen van de hel. Hij verlost de zijnen ook van de toekomende toorn. Dat is die eerste sleutel van zijn voldoening aan Gods rechtvaardigheid, waarmee hij voor eens en voor altijd als loon op zijn arbeid al de uitverkorenen tegelijk verlost heeft uit de macht van de hel. Maar de Heer Jezus heeft nog een tweede sleutel, waarmee hij degenen die hij eerder rechtvaardig verlost heeft, ieder op zijn tijd, wanneer ze op deze aarde leven, daadwerkelijk uit de macht van de hel rukt. Hoewel zij tevoren al verkoren en verlosten waren, worden ze toch met heel de mensheid in een verdoemelijke staat geboren. Ze worden geboren onder de macht van de duivel en van de hel. De Heere laat de duivel en de hel toe dat deze tot aan de tijd van de bekering over hen geweld uitoefenen en heerschappij hebben. Maar zie, hiervoor heeft Jezus ook de sleutel van de hel. Dat is de sleutel van zijn krachtdadige genadewerk. Daarmee opende hij eens het hart van Lydia. Daardoor bevrijdt hij zijn verloste daadwerkelijk uit de helle toestand. Hij maakt hen vrij van de macht en van de heerschappij van de Satan en van de zonde. Paulus noemt dat een trekken uit de macht van de duisternis. Kijk, dat is de tweede sleutel. En als Christus daarmee opent, dan kan niemand sluiten. Er is nog een derde sleutel. Daarmee opent de Heer Jezus niet zozeer de hel om zijn uitverkorenen onder de macht van de hel vandaan te halen, zoals dat gold voor de eerste twee sleutels die we noemden, maar met die derde sleutel sluit hij de hel voor hen toe, nadat hij hen daaruit heeft getrokken, zodat ze er nooit meer in zullen komen. Dat is de sleutel van zijn almachtige bewaring, van zijn nauwkeurige zorg voor de zijnen. De Satan houdt er niet mee op om aanvallen uit te voeren op de vaten die hem eens ontroofd zijn. Zijn doel is om die vaten weer in zijn huis te krijgen. En de Satan heeft een verbond met de wereld en met ons verdorven vlees. Daarmee zoekt hij, zolang Gods kinderen leven, hen door list en geweld weer onder zijn macht te krijgen, om hen in de hel te brengen. Maar Jezus heeft er ook de sleutels voor, om dat de boze te beletten. Zoals er niemand uit de hel kan, tenzij dat hij opent, zo kan er ook niemand in, als hij sluit. Dat doet hij voor al zijn verlosten door die sterke sleutel van zijn onoverwinnelijke bewaring. Daardoor sluit hij de hel voor hen, zodat de Satan niet machtig is om enige van Jezus' volk daar weer binnen te slepen. Daarom kunnen Gods kinderen, terwijl ze de boze heilige uitjouwen, het in triomf uitzingen. Hel, waar is uw overwinning? Zij worden immers in de kracht van God bewaard tot de zaligheid. Zie, zo heeft Jezus de sleutels van de hel met betrekking tot zijn uitverkorenen. Maar Christus heeft ook de sleutels van de hel met oog op zijn vijanden, zowel ten aanzien van de duivelen als ten aanzien van de goddelozen. Voor de duivelen heeft Jezus de sleutels van de hel in de eerste plaats als het gaat om zijn grensstellende macht die hij over de duivel en zijn engelen heeft, zodat zij zonder zijn toelating niet uit de hel kunnen. Hij heeft het soevereine vermogen om hen daarin op te sluiten en daaruit te laten op zijn wenk. Dat erkende de duivel zelf toen Christus nog op de aarde rondwandelde. Hij erkende dat hij zelf, ofschoon hij een heel legioen sterk was, geen macht had om in de zwijnen te varen, of hij moest Jezus eerst vragen om toestemming. De Satan erkende ook dat Jezus de macht had om hen in de hel op te sluiten, want er staat, zij baden hem dat hij hen niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. In deze zin wordt er in Openbaring 20 ook gesproken over een engel die afkwam uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. Die engel greep de draak, de oude slang, welke de duivel en Satanas is, en bond hem 1000 jaar. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaar zouden geëindigd zijn. Ook dan zouden Satan niet vermogen, tenzij hij weer ontbonden zou worden. Hier ziet u de sleutelmacht die Christus heeft. De sleutel over de duivel wijst ook op het hoogste rechterlijke gezag dat Jezus heeft over de hel, om de duivelen die daar eens ingevallen zijn, daar ook voor eeuwig in te houden. Door dat gezag heeft en houdt hij de hel zo gesloten voor hen, zodat zij, als aan ketens van de duisternis, aan eeuwige banden overgegeven zijn, om tot het oordeel bewaard te worden. Zie, zo heeft Jezus de sleutels van de hel voor de duivelen. Maar Jezus heeft die sleutels ook voor de goddelozen, en wel een sleutel om hen in de hel te werpen, als ook een sleutel om hen in de hel te houden. Als eerste dan een sleutel om hen in de hel te werpen. Het is immers van Jezus waar dat hij ziel en lichaam kan verderven in de hel. Hij doet dat zowel onmiddellijk na de dood als nog eens op een ontzagwekkende manier in het laatste oordeel. Dan zal hij tot hen zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Hij zal immers ook daartoe geopenbaard worden, om met vlammend vuur wraak te doen over degenen die God niet kennen. Christus heeft de sleutels ten tweede ook om de goddelozen in de hel te houden. Men kan dit zo opvatten als het aanvankelijk in dit leven plaatsvindt. En dan doe ik daarmee op het oordeel van de verharding. Jezus wil hen dan vanwege hun voortdurende zonde, vanwege hun overlopende zware hardnekkigheid niet bekeren. Hij onttrekt de goddelozen dan zijn genade. Daardoor besluit hij hen hier al onafwendbaar in de hel. In dat opzicht wordt het ook waar. Die sluit en niemand opent. Hieronder behoren ook zij die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Daar komt nog bij dat Jezus hier in dit leven door vreselijke wanhoop en ondraaglijke folteringen van het geweten al een hel voor hen kan openen, wanneer zij zo angstig zijn als in de hel zelf. Hiervan zijn heel verschrikkelijke voorbeelden bekend in het leven van de vijanden van Jezus. Zie, dat zijn allemaal sleutels waardoor hij de goddelozen al in dit leven in de hel brengt en houdt. Maar bijzonder geldt dit na dit leven. Dat is mede het hoogste gezag van Jezus, waardoor hij al degenen die eens tot de hel verdoemd en verworpen zijn, daar ook inhoudt. Er is niemand die het vermogen heeft om daar ook maar iemand uit te laten. De Satan kan soms gezien worden als de cipier van Gods rechtvaardigheid, maar hij is toch geen cipier die de sleutels van de hel heeft. Ook al zou hij door list of bedrog iemand eruit willen bevrijden, hij zou het niet kunnen. Jezus zelf houdt de sleutels onder zijn macht. Hij draagt er nauwkeurig zorg voor dat er niemand weer uitkomt. Jezus heeft niet alleen de sleutels van de hel, maar hij heeft ook de sleutels van de dood. Hij heeft ook op twee manieren de sleutels van de dood, zowel met betrekking tot de godzaligen als met betrekking tot de goddelozen. Als het volk van de Here in de kaken van de dood terechtkomt, als zij naderen tot de poorten van de dood, als zij helemaal omringd zijn door doodschaduwen en door gevaren, dan heeft Christus de sleutel van een almachtige voorzienigheid. Hij heeft de sleutel van een krachtige hulp om hen daaruit te laten. Is dat niet de sleutel van de dood? Die heeft hij. En van hem is het waar wat er in 1 Samuel 2 staat. Hij doodt en maakt levend. De psalmist getuigt hier ook van en roept het hem toe. Gij die mij verhoogt uit de poorten des doods. Is het aan de andere kant ook niet een sleutel van de dood, dat het in de handen van Christus is om zijn vijanden, om de goddelozen in de dood te storten, als het hem maar behaagt. Hij doet dat soms zeer opmerkelijk en onverwachts, als hele legers zich opmaken tegen de kerk, verderft hij soms opmerkelijk een hele menigte goddelozen in één keer. Soms laat hij bepaalde personen op een plotselinge, verschrikkelijke en ontzettende wijze om het leven komen. De voorbeelden zijn bekend uit de schrift, maar ook uit de wereldgeschiedenis. Het komt Jezus toe met de adem van zijn lippen de goddelozen te doden. Hij heeft een ijzeren scepter. En dat is hier de sleutel waarmee hij zijn vijanden verplettert. Hij doet ze op de weg omkomen. Hij verslaat degene die het hoofd is over een groot land. Heeft hij dan in dat opzicht niet de sleutel van de dood? Hij heeft ook de sleutels van de dood, omdat hij de macht heeft degene die reeds gestorven zijn weer op te wekken. Hij heeft de macht om de doodstaat en het graf weer voor hen te openen. Hij heeft dat meer dan eens getoond dat hij die sleutels heeft. Hij heeft die sleutel gebruikt bij het opwekken van verschillende doden. Toen hij hier nog op de aarde was, in de staat van zijn vernedering. Het is ons uit de evangelie bekend. Hij zal die macht nog een keer gebruiken in de dag van de opstanding. Zowel ten aanzien van de goddelozen als ten aanzien van de godzaligen. Hij zal in het algemeen alle mensen weer uit de dood en het graf waarin ze zo lang opgesloten waren bevrijden. Dat zegt hij zelf. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Zo is er, dacht ik, nu genoeg gezegd om u te laten zien wat de sleutels van de hel en van de dood zijn, waarover Jezus hier spreekt. We staan nu stil bij de tweede gedachte, de macht die Jezus over de hel en over de dood heeft. Hoe nadrukkelijk wordt er tegen Johannes gezegd dat Christus die sleutels heeft? Hij roept het uit. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Met een enkel woord het volgende daarover. Christus heeft die sleutels door een eeuwig verbond, door een gegeven recht, want hij is aangesteld als borg en middelaar in de eeuwige vrederaad. Christus heeft die sleutels daadwerkelijk door ze te gebruiken al vanaf het begin van de wereld, gedurende de hele tijd van het Oude Testament. Christus heeft die sleutels door zijn daadwerkelijke verdiensten, omdat hij het werk als borg volbracht heeft, waarop hem die sleutelmacht was beloofd. Zo heeft Christus nu rechtmatig, krachtens verdiensten, recht op deze sleutels. Christus heeft deze sleutels ook omdat hij de verheerlijkte middelaar is, terwijl hij daadwerkelijk en krachtig zich het recht heeft toegeëigend om deze sleutels te gebruiken. Christus heeft deze sleutels als iets wat hij alleen heeft. Buiten hem is er niemand die deze sleutels heeft. Hij kan daarom met volledige uitsluiting van ieder ander als van zijn grote privilege zeggen: ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Christus heeft die sleutels niet als knecht. Hij heeft niet alleen een mandaat om ze te gebruiken, maar hij heeft die sleutels als de soeverein eigenaar. Hij kan naar zijn onbepaalde hoogste macht met die sleutels doen wat hij wil. Christus heeft die sleutels tenslotte ook voor altijd. De hand waarin hij deze sleutels heeft, die is zo sterk dat niemand ze hem kan ontwringen. Ik heb die sleutels, zegt hij. Laat iemand ze mij eens ontrukken of betwisten. U ziet dan ook meteen ook hoe dit samenhangt met hetgeen wat aan onze tekstwoorden vooraf gaat. Christus had tegen Johannes gezegd: ik leef en ik ben dood geweest. En nu laat hij erop volgen: ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Door zijn dood heeft hij dit alles verdiend. Door zijn opstanding uit de doden heeft hij getoond dat hij het verdiend heeft. En nu is hij overgegaan tot de daadwerkelijke uitoefening van zijn macht. Voordat we de toepassing lezen, zingen we nu eerst uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Zeer ontzagwekkende Heere Jezus, wat een diep aanbiddelijke heerlijkheid ligt er op u. In dit hoofdstuk uit Openbaring daalt de ene na de andere straal van uw luisterrijke majesteit op ons neer. De ene is nog heerlijker dan de andere. Van u wordt gezegd dat u de sleutels van de hel en van de dood heeft. Gemeente, dat komt hem toe. Wat moest dat dan de vijanden van Jezus voor hem doen beven? Wat moest dat de goddelozen en de onbekeerden doen omzien om te zien met wie zij toch te doen hebben? Wat moest dat hen doen vrezen voor zo'n Heer van hel en dood? Hoe moesten ze zonder uitstel middelen gaan zoeken om hem tot een vriend te krijgen, om in zijn gunst te komen? Maar wat zijn er weinigen die daar eens ernstig over nadenken? Er zijn veel onbekeerlijke en volslagen vijanden van de Heer Jezus, die zich tegen hem en tegen zijn kerk en volk zeer bitter en vijandig tonen. O, als dat zo met u is, oordeel dan zelf eens hoe het met u zal aflopen, wanneer de dag van het oordeel komt, als de Heer Jezus terugkomt met die sleutels van de hel en van de dood. Er zijn veel dwaze, onbezonnen, goddeloze en onbekeerde mensen, die maar blijven voortleven in een natuurlijke staat, hoewel ze de dood en de hel te verwachten hebben. Er is iemand die hen uit die hel wil en kan laten. Het is Jezus, want Hij heeft de sleutel om de deur van de helse kerker, waarin zij geboren zijn, voor hen te openen. Hij is het die gevangenen vrijheid geeft. Maar zij verwaardigen zich niet eenmaal om van hem gebruik te maken. Ze blijven onbezonnen en wel tevreden in deze voorhel zitten. Ze leven er vol plezier en ze zien niet eenmaal om naar Jezus. Ja, hoeveel zijn er die doen alsof ze vrezen dat ze te laat in de hel zouden komen. Die er als het ware haastig heen rennen, alsof Jezus voor hen de hel te vroeg zou sluiten. Ik doel dan op hen die zich moedwillig en roekeloos in onverdraaglijke goddeloosheden storten, en zo dag op dag naar het verderf lopen, die zich naar de hel schijnen te haasten. Ze schijnen opzettelijk voor in hun tijd in de hel te willen zijn. Maar ach, haast u maar niet, Godvergetende zondaar, u zult er echt wel komen. Jezus zal voor u de deur niet sluiten. Van u geldt wat in Spreuken 5 staat. Uw voeten dalen naar de dood. Uw treden houden de hel vast. U bent als een van de genodigden om in de diepte van de hel te zijn, waarvan men leest in Spreuken 9. Hoeveel anderen zijn er die menen dat ze, als ze dat willen, zo verlost kunnen worden van het gevaar van de hel en van de verloren helse staat waarin ze geboren zijn. Althans, ze gedragen zich zo of ze dat dwaze gedachtespinsel geloven. Dat zijn de mensen die zich inbeelden dat ze zich kunnen bekeren wanneer ze maar willen. Dat ze zich kunnen bekeren als het er straks op aankomt. Ze beelden zich in dat er nog tijd genoeg is om de hel te ontlopen. Als de dood straks komt, ook verbeelden zij zich dat ze Jezus dan naar een hand kunnen zetten. Dat ze de sleutels tot hun beschikking hebben. Ze denken, als het straks op sterven aankomt, dan zullen we wel aan de hel ontsnappen door te roepen, Heere, Heere, ontferm u over mij. Heere, Heere, doe mij open. Ze denken dat ze zo in de hemel terecht zullen komen. En op die inbeelding wagen zij het voor een eindeloze eeuwigheid. Anderen weer leven alsof zij zelf een sleutel hadden. Alsof ze door hun eigen slimheid een sleutel hadden uitgevonden, zonder dat ze Jezus daarbij hoeven te betrekken. Dat zijn de mensen die het buiten Jezus zoeken. Ze menen na zijn sleutel een gat gevonden te hebben, waardoor zij de zaak meester zijn. Ze denken dat ze buiten de verdiensten van Jezus, buiten een gelovig aandeel aan hem, buiten het krachtig genadewerk van de wedergeboorte, zichzelf zeer goed kunnen helpen. Ze denken dat ze er komen door een gemiddelde burgerlijkheid, door een redelijke godsdienstigheid, door een natuurlijke zedigheid. Ze menen daardoor allang de hel te hebben ontlopen en een deur naar de hemel te hebben gevonden. Ze zijn door de sleutel van het hemelrijk, door de doop, door de belijdenis, door de gemeenschap van het avondmaal toegelaten tot de kerk. En nu menen ze dat ze ook vast aan de hel ontsnapt zijn. Dat ze een zekere plaats in de hemel hebben. Ze denken ruimschoots door een zijdeur of een achterdeur in de hemel te zullen komen. Zonder dat ook maar één keer de sleutel van een krachtdadige opening van het hart er is geweest. Zonder de sleutel van een rechtgelovige werkzaamheid met Jezus, zodat de voordeur van hun eigen hart nog nooit is opengegaan. Ze zijn als de bedrogenen waarover men kan lezen in de evangeliën. Maar o, rampzalige zondaar, onbekeerde natuurlijke mens die zich zo bedriegen laat, verslaafde vriend van de wereld. Als u er niet over doordenkt, als u hem blijft verachten die de sleutels van de hel en van de dood heeft, dan zult u het toch een keer, maar dan te laat, merken dat hij die sleutels werkelijk heeft. Hij heeft de sleutel van de dood. O, onbedachtzame zondaar, deed het u eens omzien. Hij heeft die sleutels om u met de dood te verrassen. Met een plotselinge dood. Met een onbewuste dood. Daar gaat u dan voor eeuwig heen. U ziet de voorbeelden daarvan dagelijks bij zoveel anderen. En morgen treft het misschien uzelf. Ja, gij dwaas. Misschien nog wel in deze nacht. Waagt u het dan zo op een eindeloze eeuwigheid? Dan zal u daar de dood als een schuldeiser overvallen. En u zult ter hel neerdalen. Ja, en was het dan maar lichaam dood, alles dood. Maar nee, Jezus, die de sleutel heeft om u in de dood neer te stoten, die heeft ook de sleutel om u in de opstanding van de doden er weer uit te doen komen. En hij zal die sleutel van de hel gebruiken. Hij zal er de hel mee openen om uw rampzalige ziel, die dan al uit ondervinding zal weten wat de hel is, eruit te halen. Hij zal met de sleutel van de dood uw graf openen, om uw lichaam eruit te laten komen. En dat lichaam zal hij dan teruggeven aan uw ziel, die met de schrik van de hel beladen is. En dan zal hij die samen in de kerker van versmaadheid en eeuwig afgrijzing werpen. Want geloof het toch, hij die de sleutels heeft van de dood, heeft voor u ook de sleutels van de hel. Misschien zult u dat hier nog wel in uw leven ondervinden, dat hij de hel hier op de aarde al in uw hart brengt. O, hij heeft de sleutels om de hele hel, met al haar angsten, met al de pijnigende duivelen, met al de verschrikkelijke folteringen, in uw geweten te brengen, zodat de binnenkamers van uw hart voor u verschrikkelijker zullen zijn dan de binnenkamers van de dood. Dat uw ziel de dood zal verkiezen boven het leven. De vreselijke voorbeelden daarvan zouden een ieder mens moeten doen beven. Geen gloeiende nijptangen, geen scherpe geesels kunnen daarmee vergeleken worden. Als de verschrikkingen van de Almachtige uw ziel zullen aangrijpen. O, die hel in het geweten te ontvluchten, heeft menig een in de vlammen van de hel terecht doen komen. En als u daaraan in dit leven ontkomt, dan heeft Jezus toch zonder twijfel de sleutel van de hel, om uw genadeloze ziel er meteen naar de dood in te werpen. Men leest in Openbaring 6. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. Zondaar, het zal voor u ook zo zijn. De dood vooruit en de hel daarna. U mag nu leven alsof u met die goddeloze zou weten, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. Maar u zult het ondervinden als de dood straks echt komt, dat u zich de leugen tot een toevlucht gesteld hebt. Hij die de sleutels van de hel en van de dood heeft, zal die toevlucht tot de leugen wegvagen. Wat zal het dan verschrikkelijk zijn om te sterven, wanneer u zult zien hoe Jezus met de sleutel van de hel naar u toe komt. Als hij straks voor uw sterfbed zal staan, om uw rampzalige ziel aanstonds uit uw lichaam in de hel te sluiten. O schrik, en beef dan toch, zorgeloze zondaar. tenzij u een godlogenaar bent, moet u er toch wel van overtuigd zijn dat die tijd zonder twijfel komen zal. Want in Psalm 9 staat dat de goddelozen zullen terugkeren naar de hel. In de hel zult u, goddelozen, neergestoten worden aan de zuiden van de kel. En was het dan nog maar voor een tijd? Maar nee, met die sleutels waarmee u ingesloten wordt, zult u er ook eeuwig in gehouden worden. Het is waar, hij die de sleutel heeft, zal op de jongste dag voor een kort ogenblik u uit de dood en de hel halen. Maar dat zal alleen maar zijn om uw ellende te verdubbelen. Om als de afschrikwekkende rechter van levenden en doden u dan nog eens met die sleutel van de hel tegemoet te komen. Om u dan naar lichaam en ziel met al de verdoemden voor eeuwig in de hel te sluiten. Onder dat verschrikkelijke vonnis. Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. O, vrees hem dan toch. Geef hem heerlijkheid. Vrees hem die de sleutels van de hel heeft. Laat de schrik van de Heere u bewegen tot het geloof. Om zonder uitstel gebruik te maken van Jezus. Om gebruik te maken van de sleutel waarmee hij opent. Om zo het verderf te mogen ontvluchten. Laat de schrik van de eeuwigheid, van de dood, de schrik van de hel, u eens levendig op het hart gebonden worden. Zoek eens te zien en te geloven, met toepassing op uzelf, dat die straf u onvermijdelijk boven het hoofd hangt, als u niet de weg inslaat om de toorn van God te ontvluchten. Geloof het dan eens met overtuiging dat Jezus alleen de sleutel heeft om u te kunnen bevrijden. Ga dan bewust en ernstig eens naar Jezus toe als de Heere van uw dood en leven. Treed met hem in ernstige onderhandeling over uw eeuwig zielsbelang. Zoek bij hem een gelovig aandeel aan de sleutel van de verlossing te krijgen. Bied hem maar uw dode hart aan, opdat hij de sleutel van zijn krachtige vernieuwing erin zou steken, opdat hij tot u zou inkomen. Dan zou u onder een zekere verwachting zijn dat Jezus met die sleutel van de hel niet meer tegen u is, maar voor u zal zijn. Dat het leven uw Christus wordt en het sterven uw gewin. Maar Godzaligen, u die genade heeft ontvangen, is die grote Heer Jezus met de sleutel van de hel voor de onbekeerden uiterst verschrikkelijk. U mag hem met heel andere ogen aanzien. U past het dan om het als de allerzaligste stof van vreugde te beschouwen, dat Jezus de sleutels van de hel en van de dood gevonden heeft. Kan er aan hen die gedoemd waren tot de hel en de dood iets dierbaarders worden meegedeeld dan dat er iemand komt die het hen toeroept? Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Was u ook niet alle verwezen naar de dood en naar de hel? Wie kon u daarvoor beschermen? O zalig en dierbaar gezicht, wanneer de hemel zich opent, wanneer er iemand uit de hemel afdaalt om de hel te ontsluiten. Wat een kostelijke boodschap dat Jezus gegeven is om zondaren van de dood en van de hel te verlossen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O kinderen van de Allerhoogste, verheugt u in die weldaad, waardeer het geschenk toch hoog, houdt Jezus voor een onwaardeerbare schat. Maar wel het allermeest als u zaken vindt bij uzelf en zoekt daarnaar waaruit u kunt opmaken dat de Heer Jezus datgene wat hij in deze is, ook voor u geworden is. Vraagt u wat dat is? Ik antwoord: als u vinden kunt dat hij de kracht van de sleutel van de verlossing al hiervoor aan u ten koste heeft gelegd, dat hij u daardoor aanvankelijk al verlost heeft van de dood en van de hel. Die sleutels, we hebben dat zojuist uitgelegd, zijn de sleutels van de verlossing en van de krachtige opening van het hart. Heeft u dan bevindelijke kennis van het inwendige genadewerk van Jezus aan uw hart? Weet u van die krachtige trekkingen door overtuiging, van die heilige beroeringen in het hart, van die ontluikende gewilligheid voor de Here door een levende beweging die u eerder niet kende, met als gevolg een totale verandering van uw staat, zodat u van dood levend werd in de genade? Dan verloor daarbij de hel van de Satan zijn kracht bij u, de dienst bereid aan de zonde, de heerschappij aan de verdorven natuur, die is dan gebroken door een beginsel van genade, door een geest die opstaat tegen het vlees. Het gevolg is dat u nu ook leeft met een aangezicht en een gang die afgekeerd zijn van de hel en die toegekeerd zijn naar de weg des levens. Kijk, dat zijn de eerste uitwerkingen van die sleutel waarmee Jezus hier aanvankelijk al komt te openen. Heeft u dat ondervonden? O, hoe gelukkig bent u dan! Wat heeft u dan een stof in blijdschap en in dankbaarheid weg te smelten bij de gedachte dat Jezus voor u de sleutel heeft? Voor u, volk van God, die te geworpen is in uzelf, voor u boven zoveel anderen, voor u die net zo dood en onwaardig bent als ieder ander mens. O, dat die grote Heerser naar u kwam omzien, dat hij begonnen is u uit de dood en de hel te leiden. O, wat zult u hem er eens eeuwig omroemen. Gebruik het ondertussen hier al tot uw troost. Als Jezus de sleutels van de hel en van de dood heeft, dan heeft u niet meer te vrezen. U hoeft niet meer te vrezen voor de Satan. Hij mag u nog wel een beetje lastig vallen, maar hij is onder de begrensde macht van uw Here, die de sleutels van de hel heeft om hen onmiddellijk weer op te sluiten, als hij het te grof zou maken. U hoeft ook niet meer te vrezen voor de allerdodelijkste gevaren die de kerk in het algemeen, of die u in het bijzonder zouden dreigen. Uw Jezus heeft de sleutel van de dood om u door duizend wegen te redden uit de poorten van de dood. Het is waar wat men verzegd heeft van de Messias. Hij zal de ellendigen van het volk richten. Hij zal de kinderen van de nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Hij zal de nooddruftige redden die daar roept, als ook de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden. Hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Nu hoeft u ook niet meer te schrikken voor de hel. Die heeft op u geen recht. Die heeft op u geen macht. Geen recht, zeg ik. Want Jezus heeft u door de sleutel van de verlossing van zijn voldoening vrijgekocht. Geen macht, want Jezus heeft de sleutel van zijn almachtige bewaring. Hij zal wel zorg dragen dat u er nooit meer in komt. Als de duivel zijn zin kreeg, dan zou u de eerste prooi zijn die hij weer in de hel zou slepen. Maar de Satan heeft die sleutel niet. Die is in de hand van uw verheerlijkte Jezus. En die zal er wel voor zorgen dat u er nooit weer in komt. Dat niet alleen, maar ook dat de Satan over u geen macht krijgt. Want hij heeft door zijn dood er niet gedaan. Degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Hoe verschrikkelijk de dood, of het graf u ook voor ogen mogen komen, u hoeft er niet voor te vrezen. Want uw verlosser heeft er de sleutel van. Als de Satan die in de hand had Dan zou hij u voor eeuwig in de dood houden, om u de hemel te onthouden. Maar wees ervan toch van verzekerd. Uw lichaam mag dan voor een tijd in het stof liggen. Jezus zal u door de sleutel van de dood er weer eens uitlaten. Daarom mag u met dat triomflied in de mond uw hoofd straks gerust neerleggen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde is de dood. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door ons Heere Jezus Christus. Amen, ja amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heer, dan mogen we aan het einde van deze dienst tot u komen in het gebed. Dan hebben we uit uw woord gehoord hoe grote macht u Heere Jezus Christus heeft tot verschrikking van uw vijanden, maar ook tot redding van arme zondaren. Dan bidden we het u opnieuw, Heere, wilt u die heerlijke macht die u heeft ook in ons aller leven tot onze redding, tot ons eeuwige behoud gebruiken, opdat wij mogen leven omdat u leeft, opdat wij mogen delen in de overwinning die u behaald heeft over dood en graf. Wilt u uw woord zo zegenen voor onze harten? We bidden u om een zegen voor het verdere van deze zondag, ook voor de middagdienst, als Clarissa en Mirjam ook in het midden van de gemeente belijdenis zullen afleggen. Heren, mogen ze hun hoofd en hun hart naar u opheffen. Wilt u het in hun hart geven, dat ze zich met gewilligheid en overgave aan u mogen overgeven? Geeft u uw zegen, Heren, ook aan dominee Cipro, als hij de dienst zal leiden. Ook als het de dienst van voorbereiding is op de bediening van het heilige avondmaal. Wilt u dan met uw geest en woord in ons midden zijn? We bidden u al deze dingen in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij uit Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Eindigen we de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.